We gaan weer terug naar de Exodus en naar Mozes. Sommigen van u in ieder geval, die zijn toch wat aan het lezen geslagen, heb ik begrepen. Maar ik hoor dat er ook wat vragen zijn. En een van die vragen is over het verhaal van Zippora en de besnijdenis die zij uitvoert. Ja, hebt u het gelezen, het verhaal, of niet? En misschien kunnen we even kijken waar het staat in 4 vers 24. Exodus 4 vers 24. En dan staat daar dat zinnetje, hè? En de eeuwige, daar staat Gods naam, ontmoette hem en verzocht hem te doden. Ja, mijn vraag is natuurlijk, wie is die hem die hier gedood wordt, of die getracht wordt te doden? Hebt u daar een idee over gevormd, of niet? U dacht dat het Mozes was. Ja, iedereen? Of hebben we nog andere opties? Gerson, hoor ik hier. Dan wil ik van beide weten hoe u nou tot die conclusie gekomen bent. Want daar leren we wat van. Ja? Ook. Maar wat heeft uw idee daarin gesterkt? Laten we even zeggen, als het Mozes zou zijn. Waarom? Denkt u daaraan? Ook anderen mogen antwoorden, hoor. Vanwege de bloedbruidegom, ja. U bent mijn bloedbruidegom. Dat kind was niet besneden. Nee, maar de vraag is even, wie wordt hier gedood, hè? Om wie dat gaat. Mozes, zegt u ook, ja. Maar ik hoor hier iemand zeggen, Gerson, ja? Ja, zeg. Aha, kijk eens even. Een van de dingen die we moeten leren, als we de Bijbel lezen, is teksten niet te isoleren. Dus dingen in hun context lezen. En deze meneer die verwijst dan naar vers 23. Ja? En misschien kunnen we nog eens even, nog een vers verder teruggaan, naar vers 22. Als Mozes naar Farao moet gaan, dan moet hij zeggen, en gij zult zeggen tot Farao, zo zegt de eeuwige, dat is Gods naam weer in het Hebreeuws, mijn eerstgeboren zoon is Israël. Dit is een heel belangrijk vers trouwens, want ik hoor altijd weer, zowel van Joodse zijde als van christelijke zijde, de tegenwerping dat God een zoon zou hebben, dat een christelijke uitvinding is. Dat hebben de christenen bedacht. Maar het boek Exodus is niet door christenen geschreven. Dus ook als u in gesprek bent met een Jood iemand en die zegt, ja maar God heeft helemaal geen zoon, nou dan hebt u hier een van de vele, want er zijn er heel veel meer teksten, waarin gezegd wordt dat God een zoon heeft. Ja? En hij zegt hier heel duidelijk wie zijn eerstgeboren zoon is. Dat is Israël. Dus God heeft sowieso een zoon. Ja? En uit Israël zal later de Messias voortkomen. Uit die eerstgeboren zoon. En ook die is een eerstgeboren zoon van God. Kan dat? Twee eerstgeboren zonen? Ja, want de een komt uit de ander voort. En omgekeerd, het is nog veel ingewikkelder, Israël is uiteindelijk uit de Messias voortgekomen, want hij is de wortel waarop Israël staat. Dat is al niet meer te begrijpen met ons westerse Griekse denken, hè? Want wij willen dat keurig allemaal scheiden, wij willen dat weer in de tijd scheiden, ja maar wie was er nou het eerst en wie was het laatst? Dat zijn allemaal Griekse problemen. Hè? Straks stelde iemand mij een vraag van hoe kan het nou dat in Genesis 9 wordt of in Genesis 10 wordt verteld over de verschillende talen die al de zonen van Noach spraken. En in hoofdstuk daarna wordt verteld over de toren van Babel en de spraakverwarring. Hoe kan dat nou? Waren er dan al talen voor die spraakverwarring van Babel? Nee. Het probleem is dat de Bijbel niet chronologisch is. Maar wij proberen het allemaal chronologisch te lezen. Het eerste wat u leert als u bij de, aan de voeten van Gamaliel gaat zitten, is in de Torah is geen vroeger nog later. Dat is een van de eerste regels die je leert bij het lezen van de Bijbel. En u zult heel vaak teksten tegenkomen die niet op de chronologische juiste plaats staan. En dat is in het Hebreeuwse denken helemaal geen probleem. Dat is typisch een Grieks probleem. Ja? En we moeten weer leren om er op een andere manier naar te kijken. Maar we zien hier dat Israël Gods eerstgeboren zoon genoemd wordt. En er wordt hier in vers 22 al over een zoon van God gesproken. Ja? En over een zoon, over een eerstgeborene. En dan in vers 23. En ik zei tot u, laat heen trekken mijn zoon, opdat hij mij dienen. En dat moet hij dan zeggen tegen Farao. Laat mijn zoon heen trekken, opdat hij mij dienen. Wat is het doel? Het is misschien goed om dat ook nog weer even te herhalen, voor het geval we het vergeten zijn de afgelopen keren. Wat was het doel van de Exodus? Niet om bevrijd te zijn, te kunnen zeggen, heerlijk, geen slavernij meer. Nee, het doel is het dienen van God. Het doel is het priesterschap. God heeft u verlost en geroepen om een priesternatie te worden. En het is niet voldoende dat u Jezus hebt aangenomen en u fijn verder banken of stoelen gaat vullen in de gemeente de rest van uw leven. Want dat is wat zo vaak gebeurt. Er zijn mensen, misschien ook hier, ik ken de meeste mensen hier niet, misschien gelukkig maar. Maar Paulus zou misschien tegen een heleboel mensen gezegd hebben, naar de tijd gerekend had hij al lang leraar moeten zijn. Ja? Het is verschrikkelijk dat mensen vergeten dat God een groot huis aan het bouwen is en dat hij wil dat we ons laten voegen als stenen in die tempel van God. En dat voegen, dat is volgens mij in Nederland een heel groot probleem. Want wij laten ons niet voegen. Wij laten ons niet voegen. Er staat ook zo'n tekst, hè, dat de vrouw zich aan de man moet onderwerpen. Hè? Die tekst, dat als voor ons mannen, dat is een fijne tekst. Maar die tekst die daarachter staat, daar hoor je nooit over preken. He? Dat de vrouw de man onderdanig moet zijn. Oké, daar willen we wel over preken. Zeker als man. En de meeste predikers zijn toch mannen. Maar dat erachter staat, en onderwerpt u aan elkander. Wees elkander onderdanig in de vrezen der Heren. Dat is vers wat erna komt. Ja, dat wordt al moeilijker. Ja? Want soms werkt het heel anders. De Heere God zegt tegen Abraham, Abraham, gehoorzaam, luister naar wat je vrouw, Sarah, wat je zegt. In het Hebreeuws staat er, luister naar haar stem. En dat is een uitdrukking weer voor gehoorzamen. Ja, dus hij moet niet alleen luisteren, hij moet zelfs doen wat zijn vrouw zegt. Dat is wat. Dus God kan soms tegen een man zeggen, je moet doen wat je vrouw zegt. Dat is wat. Daar hoor ik ook nooit een preek over. Is er dan geen gezagorde in de Bijbel, geen scheppingsorde? Die is er wel. De Bijbel laat zien dat man en vrouw verschillend zijn. Wel gelijkwaardig, maar verschillend. En we zien dat de vrouw wil proberen om een man te zijn, om die plek in te nemen. En nee, zegt de Bijbel, je bent anders, je bent verschillend. Ja? Maar wij vullen dat weer op een hele andere manier, vullen wij dat in. En dat gaat in sommige kerken en gemeenten gaat dat heel erg ver. Ja? Dat de vrouw, nou ja, ze mag de schoenen poetsen. En dat is het eigenlijk. Ik ben nu net terug uit België, ben ik een aantal dagen geweest. En ik heb met een aantal mensen daar gesprekken gehad. Nou, ik wist niet dat het nog bestond. Als ik dan hoor hoe mannen over hun vrouwen praten en wat vrouwen vertellen van thuis, hoe dat gaat. Want ze mogen helemaal niets en ze moeten alleen maar hun man gehoorzamen. En ook in de gemeente, ze mogen helemaal niets. Er was ergens een raam wat die vrouwen hadden gezien, dat zat niet goed, dat moest anders. En de vrouwen mogen zich daar niet mee bemoeien, zegt de Bijbel. Wij mannen bepalen dat. Maar het gevolg was wel dat het raam dus helemaal verkeerd zat. Maar de vrouw mocht helemaal niks zeggen. En dan denk ik, werd als absurd en werd het allemaal doorgevoerd. Denkt u nou echt dat dat de bedoeling kan zijn van de Bijbel? Dat geloof ik niet. Dat geloof ik niet. Ja, en dan zie je weer hoe we bepaalde principes die God gegeven heeft, weer scheef maken. En ze op een manier mee omgaan zoals God het niet bedoeld heeft. Het is een hele moeilijke dingen, want het grote probleem is namelijk het zich onderwerpen, daar ligt het probleem. De Bijbel zegt niet, je moet heersen over elkaar. Nee, je moet je onderwerpen, ook aan elkaar. En je moet je ook onderwerpen aan je leiders. En weet u wat wij doen in de gemeente als we het niet eens zijn met de leiders? Want er zijn dingen waar we niet helemaal uitkomen in de Bijbel. En ik heb ook een aantal mensen in België het advies gegeven. Want de gemeente deed een aantal dingen waarvan zij dachten, nou, theologisch zit dat anders in elkaar. En zijn ze het er niet mee eens. En ik zeg, is het een halfzaak? Valt of staat het geloof hiermee? Nee, dat niet. Ik zeg, nou, zegt de Heer Jezus niet dat we onze leiders moeten gehoorzamen? Want zij proberen naar beste eer en geweten de gemeente, de schapen, de kudde Gods te leiden. En wat we moeten doen is juist veel voor ze bidden. En het is heel erg moeilijk om een leider te zijn, want ik weet zelf wat het is. Ik ben een oudste in een gemeente en je kunt het nooit goed doen. Je doet het echt niet voor iedereen goed, want iedereen heeft een ander idee. Maar ook mijn medeleiders doen het niet altijd goed. Die nemen soms beslissingen dat ik denk van nee joh, dat is niet de juiste beslissing. Maar weet je wat ik gemerkt heb? Als ik mij onderwerp aan hun gezag, dat God dat zegent. God zegent gehoorzaamheid. Maar dat is voor ons Nederlanders heel erg moeilijk, want wij willen allemaal gelijk hebben. Wij willen overal over praten en over meepraten en meediscussiëren. En als er iets misgaat, dan moet je onder, zijn steen moet boven komen. Zo'n typisch Nederlandse uitdrukking. Ja, dat kent u niet. Zo is het toch? Zo wordt er gepraat. En hele gemeentes gaan kapot aan het discussiëren. En het praten over allerlei dingen waar het in wezen niet om gaat in de Bijbel. De wereld staat in brand. En het evangelie moet gebracht worden. Het lichaam van God moet gebouwd worden. Wij willen zelf allemaal alles besturen. Wij willen het in de hand houden. En als het niet kan met onze mond, weet u hoe we het dan doen? Want we hebben nog een andere manier waarop we kunnen sturen. Doen we het met onze financiën. We zeggen, oh, ik geef gewoon geen geld meer aan de gemeente. De voorganger heeft iets gezegd waar ik het niet mee eens ben. Als u uw geld aan de Heere offert, als u dat aan God geeft, dan heb je er geen recht meer over. En wat die ander daarmee doet, dat moet hij voor God straks verantwoorden, dat is niet uw zaak. En dan laten we zien dat we in wezen niet eens echt kunnen offeren. We kunnen niet eens de dingen loslaten, we willen het zelf vasthouden en willen ermee manipuleren. En misschien gebeurt het in uw gemeentes niet, maar in heel veel gemeentes waar ik kom gebeurt dat wel. En mensen vertellen het mij. Huh? En soms tot ook weer in het absurde aan toe. Ik hoorde van een voorganger die liep in de stad met zijn twee zoontjes, die waren nog klein, een ijsje te eten. En toen kwam hij toevallig een van de gemeenteleden tegen. En die mevrouw die zag ze daar lopen. En die zei, nou dat is toch ook wat. Ik geef geen geld meer aan de gemeente, want de voorganger gaat er ijsjes van kopen. En dit is geen grapje. Dit is geen grapje. En dat is hier in Nederland, ja? Dat is hier in Nederland, niet in een ander land. Ja? Eet meer ijs. Ja. Weet je wat de Bijbel zegt? Je moet een os die hard werkt, die moet je niet muilbanden. Je moet juist je leider extra zegenen. En moeten we samen zorgen dat we onze plek innemen. Weet je wat ik ook zie? Wat ik ook zie in zoveel gemeentes, is dat een paar mensen al het werk moeten verzetten. En weet je hoe dat komt? Omdat de rest van de gemeente niet die plek inneemt. We zijn allemaal bouwstenen in het huis van God. En als u uw plek niet inneemt, kan het gebouw van God nooit heel worden. In Israël had iedere stam en iedere familie had een eigen taak, had een eigen plaats. De een was daar niet in belangrijker, maar ze waren verschillend. Je hebt de geboortevolgorde bijvoorbeeld, maar je hebt heel veel, je moet maar eens kijken, iedere keer als de stammen opgezond worden in de Bijbel, worden ze op een andere volgorde genoemd. Dat is heel interessant. En dat heeft te maken met de context waarin dat staat. Als er bijvoorbeeld oorlog gevoerd werd, ja, dan stond Juda, dat is de vierde stam, maar dan stond Juda opeens voorop, die was dan de eerste. Waarom? Omdat de lofprijs voorop moet. Is Juda dan belangrijker? Nee, niet in die zin. Als het gaat om de tempeldienst, wie is dan de eerste? En dan is Levi de eerste. Ja? Is Levi dan belangrijker dan Juda? Nee, iedere keer heeft ze een andere betekenis. Maar doordat ze allemaal hun plek innemen, kan het functioneren. Maar als wij onze plek niet innemen, en weet u waarom we dat niet doen? Omdat we in diepste zin niet beseffen dat we uniek zijn. Weet u dat? Daar zit het diepe probleem. In de tijd van Ezechiël staat er dat God zocht naar iemand ten behoeve van het land op de bres te gaan, in de bres te gaan staan. Dat hij het niet zou verwoesten. En wat staat er dan achter? Maar ik heb hem niet gevonden. Weet u wat de meeste Nederlanders denken? Als ik het niet doe, dan heeft God voor mij wel een ander. Wat nederig zijn we, hè? We zijn zo nederig. Oh, maar als ik het niet doe, God heeft wel een ander voor mij. Het is de grootste leugen uit het rijk der duisternis. Want God heeft geen ander voor u. Als u zegt dat een ander datgene kan doen wat u doet, dan zegt u daarmee, ik ben niet uniek. Datgene wat ik doe, het werk en roeping die op mijn leven ligt, kan geen van u doen. Niemand kan dit overnemen. Het is een roeping die God mij gegeven heeft. Maar zo is het voor u allemaal. Voor ieders leven is er een roeping. En het gebouw van de Heer Jezus, die tempel God, kan nooit heel worden, kan nooit zichtbaar worden in de wereld. Want we mogen nu al, mag hij zichtbaar worden, als we niet allemaal gaan bidden en vragen, Heer, wat is mijn plek? En dat we met elkaar die plek gaan innemen. En weet u waar de priesters het hardste mee bezig waren in de tempel? Wat deden ze al die tijd? Waar waren ze zo hard mee bezig? Met schoonmaken, ja. En dan kom je in een gemeente, dat heb ik dan ook wel, ik spreek natuurlijk over zondagochtend wel eens in een gemeente. En dan zeg je, ja, we hebben nog een paar mensen nodig om te stofzuigen deze week. En dan duurt het nog lang voordat er een hand omhoog gaat. Dat, ja, dat is natuurlijk niet geestelijk, hè. Maar weet u waar de priesters mee bezig waren? Kruiwagens vol mest weg te rijden uit de tempel. Wat dacht u van al die dieren die geofferd worden? Als je bij de klaagmuur komt, dan heb je een kleine stadspoort daar. Weet u hoe die poort heet? De mestpoort, ja. Daar werd het afgevoerd. Oh, wat onheilig allemaal, ja. Om een huis te bouwen, daar moet je je handen soms voor vuil maken, weet u dat? Wie heeft er hier aan zijn huis wel eens verbouwd en gewerkt, ja? Ja? Doet u dat in uw nette kostuum, mannen? Wat, soms, zeg je man? En dames, doet u dat in uw mooiste jurk? Nee, toch? Wat een nonsens. Maar 2 weken per jaar mochten de priesters wat anders doen. En daar zagen ze het hele jaar naar uit. Want dan mochten ze in het heiligdom komen. Om God te aanbidden. Ook dat hoort erbij. Ook dat hoort erbij. Die aanbidding. En dan zegt de Bijbel in het Nieuwe Testament. Wij hebben nu vrij toegang gekregen tot die plaats van aanbidding. Tot het heiligdom. En we maken er geen gebruik van. Dat is het. God wil dat we aanbidders worden. En als wij aanbidders zijn, weet u dat onze kinderen dat zullen zien? Wat mensen aansteekt en jaloers maakt om de Heer Jezus te gaan volgen, dat is als ze werkelijke aanbidders zijn. Niet de mensen die over God praten. Ach, er zijn zoveel ideeën over God. Maar iemand die een aanbidder is, dat is iemand die een relatie heeft. En dat wekt iets op bij mensen. Ik sta hier, omdat toen ik 1 jaar of 8 was, een paar jaar geleden, er mensen waren die zoveel liefde voor God hadden, dat ze zo uitstraalden, dat ik toen gezegd heb, wat zij hebben, wil ik ook hebben. En als ik later groot ben, wil ik net als hen God dienen. Dat is de reden dat ik hier sta. En dat ik jaloersheid heb ben geweest. En zo hoop ik dat ik anderen ook de jaloersheid mag wekken. Ja? Ik vond zo lief, ik kreeg vorige week een kaart van een meisje. En die schreef, oom Peter, u bent net als koning David een man naar Gods hart. Nou, dat brak mijn hart. Ja? Waarom? Omdat ze, en we hadden samen gepraat over de dingen van God. Ik had dat dingen verteld. En dat een kind dat aanspreekt en... Ze was er helemaal vol van. En wilt u alsjeblieft een keer bij ons thuis komen? Ja? Ik vond dat zo mooi. Omdat ze niet de associatie heeft die veel christenen hebben. Om als er over God gepraat wordt. Dat ze en dan moeten ook de kinderen weg. Hè? Dat is ook heel vaak. Stil zijn jongens, want we hebben papa en mama en moeten niet praten. Wat ik altijd doe als ik bij gezinnen kom. Bij gelovigen kom. Geef ik ook de kinderen aandacht. Zodat ze weten, ze horen bij het huisgezin van God. En geestelijke dingen en leuke dingen horen bij elkaar. Dat is nou juist de associatie die we kinderen moeten brengen. Dat is het leven dat we moeten brengen. Nou, ik weet niet hoe ik hier allemaal op kom, want dit... Vanwege Gerstom. Maar we hebben nog niet de vraag beantwoord. Maar ja, het is misschien toch wel goed dat het even van mijn hart is. Ja? Ik heb zoveel gehoord de afgelopen dagen. Dat... En ja, aan wie moet ik het kwijt? Ja? In vers 23 wordt gezegd, en ik zei u laat heen trekken mijn zoon, opdat hij mij dienen. En als u weigert hem heen te laten trekken, dan dood ik uw eerstgeboren zoon. Ziet u dat farao gewaarschuwd wordt van tevoren, voordat al die oordelen er zijn, wordt hij al gewaarschuwd, die eerstgeboren zoon gaat sterven. Die tekst, heel veel mensen hebben daar altijd overheen gelezen, hebben die nooit gezien, weet je wel. Al die oordelen komen en het wordt steeds erger. En uiteindelijk culmineert dat dan in de dood van de eerstgeboren. Nee, van tevoren, dat is het eerste wat God zegt. En dan komt, want zo kwamen we erop, vers 24. En het geschiedde nu, terwijl ze onderweg waren naar een, er staat in Hebreeuws het woordje Malon. Malon betekent gewoon hotel, ja. Dus ze waren op weg naar een hotelletje, ja. In Jeruzalem heb je Malon Hilton, hè, het Hilton Hotel, ja. En... daar kwam Adonai hem tegemoet en wilde hem doden. U ziet, als je weer doorleest, gaat het hier in de versen hiervoor steeds over de eerstgeborene. Maar stel dat het over de eerstgeborene gaat, dan zit ik nog met die bruidegom. Hoe zit dat dan? En waarom die eerstgeborene? Eerst even wat over die bruidegom. Want Tsipora, in vers 25, hè, toen nam Tsipora een stenen mes, ik weet niet hoe ze bij u vertaald hebben, maar er staat een stuk rots, een rotsteen. En ze sneed de voorhuid af van haar zoon en legde die aan zijn voeten en zei, voorwaar een bloedbruidegom ben je ten koste van het bloed. Het woord bruidegom heeft in Nederland maar één betekenis. Ja, dus, tenminste, voor zover ik weet. Mocht ik me vergissen, moet ik me maar helpen. Maar als een man en vrouw gaan trouwen, dan is de man de bruidegom. Ja? En volgens mij gebruiken we het niet ergens anders voor, of wel? Nee, toch? Of, hè? Het probleem is iedere keer weer, als wij de Bijbel lezen en uitleggen, wij vullen bij woorden altijd in wat een woord betekent in onze taal. Maar de Bijbel is niet in het Nederlands geschreven. En dat is het probleem. Wij interpreteren het weer op onze manier. Dus raad ik mensen aan, zoek nou eens dat woordje bruidegom, want ja, dat, daar hebben we toch moeilijk mee, op in die online Bijbel, waar we gezien hebben. En dan zoeken we even dat nummertje op. En dan kijken we wat daar staat. En ja, ik weet niet wat er staat, wat ze daar hebben neergezet. Maar ik weet wel welk Hebreeuws woord daar staat. En ik weet ook wat het betekent. Het woord bruidegom in het Hebreeuws heeft een hele ruime betekenis. Het heeft onder andere te maken met een verbond wat gesloten wordt. Nou, dat gebeurt bij een huwelijk ook. Ja. Maar we gebruiken het ook op een hele andere manier. Om maar een voorbeeld te noemen, als iemand jarig is, dan noemen we de jarige Job in Nederland, heel onkosher, het feestvarken. Ja, een onkosher taal hoor. Maar weet u hoe we hem in het Hebreeuws noemen? Chatan Hayom, de bruidegom van de dag. Mooi hè? Een ander voorbeeld is, als er op Simchat Torah, dat is de vreugde van de Torah, als aan het eind van het jaar we aan het eind van de Torah gekomen zijn, in het boek Deuteronomium, dan ga je meteen op dezelfde dag weer in Genesis beginnen. Waarom op dezelfde dag? Dat zou je toch ook de volgende dag of de volgende week kunnen doen? Nee, we willen de boze niet de indruk geven dat we de Bijbel uit hebben, want de Bijbel kun je niet uit hebben. En daarom dat je op dezelfde dag meteen weer bij Genesis 1 vers 1 begint. En degene die een speciale beurt krijgt om tijdens die dag een voorlezing uit de Torah te mogen doen, die noemen we Chatan HaTorah, de bruidegom van de Torah. Huh? Ziet u, het woord heeft een hele andere betekenis. Maar het woord Chatan komt ook van een Hebreeuws werkwoord, wat onder andere besnijden betekent. Dus bloedbruidegom betekent alleen maar hier, jij bent degene die besneden is. Dus dat hoeft. En nog even op dat besnijden wat verder te gaan. Ik weet niet of u weet wat het woord besnijden is in het Hebreeuws. We noemen dat de Brit Mila. Brit is het woord verbond. En het woord Mila betekent niet alleen besnijdenis. Mila betekent ook woord. Een woord dat iemand spreekt. Dus de besnijdenis is het verbond van het woord. Hé, doet u dat weer ergens aan denken? Het woord? In Johannes 1, vers 1. Beginnen was het woord. En dan gaat Johannes uitleggen dat het woord vlees is geworden onder ons komen en wonen. Die besnijdenis heeft alles te maken met de Messias, met de Heer Jezus. En later wordt er gezegd in Jeremia 33 dat de Heere God de Torah door de Heilige Geest zijn woord in de harten gaat schrijven. Dat er een nieuw verbond komt en een besnijdenis gaat komen van het hart door de Heilige Geest. Wat interessant is, dat trouwens in dat Bijbelgedeelte dus niet staat als over het nieuwe verbond, want daar komt het woord nieuwe verbond vandaan, ja, wat wij het Nieuw Testament noemen. Maar het zou eigenlijk nieuwe verbond moeten zijn, dat komt uit die tekst vandaan. Maar er staat niet, als dat nieuwe verbond komt, dat dan de Torah afgedaan zal hebben. Want dat denken heel veel mensen. Nou ja, als het nieuwe verbond komt, dan is de Torah niet meer nodig. Nee, de Torah heeft niet afgedaan, alleen de manier waarop hij afgeleverd wordt, die verandert. Want wat staat er? Eerst is de Torah gegeven op stenen tafelen. Maar nu ga ik hem door mijn geest in uw harten schrijven. Dat is het verschil. God zegt niet, de Torah wordt nu afgeschaft. Nee, hij is niet meer in steen gegrift. En daar staat ook die tekst op, die door heel veel mensen verkeerd begrepen wordt. De letter dood en de geest maakt levend. Ja, dat gaat over die letters op stenen tafelen gegrift. En dat gaat niet over het woord van God. Ik heb predikers in Nederland horen zeggen, ze kregen wat kritiek en er kwamen mensen met bijbelteksten aan om datgene wat de prediker te weerleggen. En dan zeiden ze, ja, ze moeten niet nou gaan zitten zeuren over allemaal bijbelteksten, want de letter dood en het is de geest die levend maakt en we moeten de geest volgen. En dan halen we dus die tekst helemaal uit zijn context, want die tekst gaat daar niet over. En als er staat, de letter dood wordt daar niet mee bedoeld het woord van God. Dat we de Bijbel niet meer zouden mogen gebruiken. Wat was het kenmerk van een van de gemeenten in de Bijbel, de gemeente Berea, dat ze dagelijks de schriften nagingen of de dingen zo waren. En het is heel belangrijk, ook wat ik zeg, u moet dat niet allemaal geloven, alsjeblieft niet. Ga het na in het woord van God of het zo is. Toets wat van God is en behoud het goede. Ja? Dat is heel belangrijk. En de Heilige Geest is heel erg belangrijk. Maar hij werkt altijd samen met het woord. En het wordt heel eng als we gaan zeggen, we hebben het woord niet meer nodig. Ik weet dat in Engeland ging het zo ver dat mensen zelfs zeiden, we hebben nu de Heilige Geest. En die gingen een vreugdevuur maken en die gingen zelfs hun Bijbel verbranden. Want we hebben nu de Heilige Geest, dus we hebben het woord niet meer nodig. Niet lang daarna gebeurden er allerlei dingen. De vrije seks werd gepropageerd en uiteindelijk is van die hele gemeente niets meer overgebleven. Nee, dat is het gevaar. Als we zo met het woord van God omgaan en weer teksten gaan isoleren en uit de context halen van wat Paulus bedoeld heeft over de letter dood en de geest maakt leven. Ja, ik wil dat toch even noemen. Maar waarmee besnijdt Tsipora haar zoon? Met een steen, met een rot. En die rot die wordt in het Hebreeuws, die steen wordt een tor genoemd in het Hebreeuws. En u kent dat woord waarschijnlijk allemaal, zeker als u uit de buurt van Amsterdam komt. Want in het meervoud is daar een Nederlands woord van afgeleid. Namelijk dat is ons Nederlandse woord zorg. Kent u dat? Ja? Problemen, hè? Als je in de narigheid zit, dan zeg je zorg. Ja? Dat is hier ook wel bekend, of niet? In deze streek, ja. Dat is een Hebreeuws woord, wat in de Nederlandse taal terechtgekomen is. Heel leuk. Maar het grappige is dat dat woord problemen en het woord rotsteen van dezelfde stam komen in het Hebreeuws, dat ze verwant zijn. En dat laat eigenlijk iets zien, dat het enige om van je zorg af te komen, is de rot. En wie is die rot? Jezus.
was dat Eerste Testament toch evangelisch, hè? Die Bijbel van Paulus, weet je wel, die had nog geen Nieuw Testament. Het wijst altijd allemaal naar de Messias. Naar de Messias. En daarom word ik zo boos als mensen zeggen, de Torah heeft afgedaan. Afgedaan, het is leven, het is heil. David zei, ma'ahafti et Torah tegen. Ik heb uw Torah van harte lief. Gaat u begrijpen dat u van de Gods Torah houdt? Want het is een en al leven, het is drinken, het is overvloed. En ik hoop dat u door deze avonden heen daar iets van bent gaan proeven. En iets begrijpt van waarom ik zo enthousiast ben. Ja? Omdat ik door de Torah God beter leer kennen. Want dat is zijn bedoeling. En door de Torah gaan zien hoe ik moet leven. Want de Torah is een gebruiksaanwijzing voor je leven. Ik hoor heel veel mensen als ze huwen horen ze zeggen. Ja, het is jammer dat ik geen gebruiksaanwijzing bij mijn partner heb gekregen. En sommige ouders zeggen het van hun kinderen. Ja, het is leuk om een kind te krijgen. Maar er is geen gebruiksaanwijzing bij. Maar God heeft ons voor het leven een gebruiksaanwijzing gegeven. En hij heeft voor de hele schepping en voor zijn plan met de wereld heeft hij een blauwdruk gegeven. En het is all in de boek. Het staat er allemaal in. Maar we moeten het weer lezen. En dat niet alleen die eerste 5 boeken. Nee, die kun je niet begrijpen als je ook niet die boeken van het nieuwe verbond erbij hebt. Het is van Genesis tot en met Openbaring. We hebben ze allemaal nodig en we moeten ze allemaal weer in ere herstellen. Ook de profeten, die bijna nooit gelezen worden, waar bijna nooit uit gepreekt worden. Waarom dacht u dat een derde van de Bijbel pure profetie is? Denkt u nou echt dat God dat zomaar even ertussenin heeft laten zeggen? Nee, dat is ook interessant. En ach, dat voor studiehoofden die dat... Ik ben opgegroeid met de profetieën. Ik heb het misschien al hier verteld. Mijn vader is door de profetieën tot geloof gekomen. Want hij had gelezen in Ezechiël, een andere bijbelgedeelte. Dat er weer een land Israël zou komen. Hij had de profetieën gelezen dat Israël de aarde zou vullen met vruchten. En zoveel andere dingen. Dat er weer spelende kinderen in de straten van Jeruzalem zouden zijn. En oude mannen op de pleinen. De eerste keer dat ik in Jeruzalem kwam, en ik kwam op een klein binnenpleintje, sommigen kennen dat wel, in de oude stad van Jeruzalem. En toen ik daar kinderen zag spelen, en ik zag er een paar oude mannetjes zitten, ik begon spontaan te huilen. Waarom? Omdat ik Gods profetisch woord in mijn hart had en ik zag voor mijn ogen de vervulling. En toen in 1948 de staat Israël gegrondvest werd, opgericht werd, toen is mijn vader tot geloof gekomen, want toen zag hij, die profetieën zijn waar. De God van Israël is de ware God. De God van Abraham, Isaac en Jacob is trouw. Hij doet wat hij beloofd heeft. Ik sta hier vanwege het profetische woord van God. En een groot deel van de profetie is nog niet vervuld. En de dingen liggen voor ons en misschien wat dichterbij dan we denken. We weten niet wat er allemaal gaat gebeuren nu de komende weken en maanden. En dan denk ik, het is zo belangrijk dat we een richtingaanwijzer hebben, dat we weten welke kant we op moeten gaan en dat we verder kunnen en durven te kijken dan alleen de problemen en de dingen die of rondom ons heen zijn of die in de wereld gebeuren. Maar God laat zien van, oké, er gebeuren een aantal dingen, maar ik laat zien wat daarna gebeurt. Dan begrijp ik ook nooit dat de mensen het verhaal wat in de krant staat, dat ze dat nieuws noemen. Dat is toch geen nieuws? Dat is oud nieuws. Nieuws vindt u in de Bijbel. Als in de krant staat is het al lang gebeurd. Dat is toch geen nieuws meer. Nieuws vindt u in het woord van God. Daar moeten we ons mee vullen. Nou, wat we zien hier in dit verhaal. Is dat het gaat om de dood van de eerstgeborene. En een besnijdenis met een rot. Er zit dus iets heel profetisch in. En we zien in dit verhaal. Net als in vele andere verhalen. Dat God wil laten zien. Dat er geen verlossing kan plaatsvinden. Zonder de dood van de eerstgeborene. En ook dat is weer een heenwijzing naar de dood van zijn zoon. Yeshua, Jezus. Het staat in profetisch perspectief allemaal. En dan ook dit verhaal weer. En dan ga je beter begrijpen wat er bedoeld wordt. Nog even iets te zeggen over die Sores. Het woord Sores kom je bijvoorbeeld tegen. Het staat heel veel in de psalmen. Ze hebben het in psalm 91 met benauwdheid vertaald. Psalm 91 vers 15 roept hij mij aan, ik zal hem antwoorden, ik zal in de zorg bij hem zijn, ik zal hem uitredden en tot ere brengen. Ja? En de NBG heeft zorg daar vertaald met benauwdheid. Nou, weet ik in ieder geval waar het woord zorg in uw Bijbel staat. Maar ook die geweldige belofte dat God zegt, ik zal bij hem zijn in de benauwdheid, ik zal hem uitredden en tot ere brengen. Nou, na deze gebeurtenis gaat Mozes naar de berg God. Uiteindelijk gaat hij van Midian naar de berg God. Dat is in het Hebreeuws een verschil in getalswaarde van precies 26. En 26 is het getal van Gods naam. Ik weet niet of we dat al gezien hebben. Nou, ik ga zo nog wat vertellen over de oordelen, over de plagen, zo ze genoemd worden. Maar het is misschien goed eventjes wat adem te halen, even het bloed te laten stromen. Ja, even staan, u moet niet weglopen, maar dat u nog even goed erbij bent voor na de pauze. Ik heb vorige keer verteld dat die 10 plagen, en in het Hebreeuws noemen die plagen slagen, ja, omdat het oordelen zijn. En oordelen onder andere over de verschillende goden van Egypte. Zo wordt dat uitgelegd in de Haggadah. Maar u weet natuurlijk niet allemaal wat de Haggadah is. Want ik heb het straks gevraagd en heel veel mensen wisten dat niet. Misschien wilt u met mij Lucas hoofdstuk 22 opzoeken. We komen dan bij de tijd van het sterven van de Heer Jezus. Vlak daarvoor. We hebben gezien in de vorige avonden dat een maaltijd een belangrijke rol speelt, want nadat die oordelen geweest zijn, moest Israël een speciale maaltijd vieren. Weet u nog wel? Er moest een paaslam geslacht worden, het paascha. Na de oordelen komt er een maaltijd. En in Openbaring hebben we ook gezien dat als al die oordelen uiteindelijk voorbij zijn, komt er ook een maaltijd. Bij het paascha werd het lam gegeten. En in Openbaring vieren we het met het paaslam. Ja? Maar het gaat wel over het paaslam. Maar diezelfde maaltijd, die komen nog een keer tegen in de Bijbel. Niet alleen in het begin en het eind van de Bijbel, ook in de tijd en in het leven van de Heer Jezus. En dat paascha, waarvan de Bijbel zegt dat je dat op de 14e van de eerste maand, dus altijd bij volle maan, moet vieren. De Heer Jezus heeft dat ook gevierd. We komen dat in de evangeliën komen we dat tegen. Hij ging nog steeds naar Jeruzalem met de feesten. En dat is een voorschrift in Leviticus 23. De Bijbel zegt, 3 keer per jaar moet je op vakantie. Ja, dat is dus Bijbels, nou weet u het ook. Als u dus niet genoeg geld daarvoor hebt, moet u dat tegen uw baas zeggen. Ja. Nou. Maar dan staat er, in vers 14 begin ik even, en toen het uur aangebroken was, ging hij, dat is de Heer Jezus, aanliggen en de apostelen met hem. En hij zeide tot hen, ik heb vurig begeerd dit paascha met u te eten, eer ik lijd. Ziet u, het gaat over dat paascha. Dus de herinnering aan de uittocht uit Egypte, nadat die oordelen zijn gekomen, de boodschap van de verlossing, hier draait het om. En eigenlijk is het heel vreemd dat de Heere God Israël niet kunnen laten gaan. Waarom moet er nou nog een speciale maaltijd even snel gevierd worden? Want het moet snel, zo snel dat het brood niet eens tijd had om te rijzen. Ook dat kan je niet begrijpen als je niet de lijn doortrekt van de Bijbel. Net als je niet begrijpt waarom de eerstgeborene dood moet. Ook bij Isaac zien we dat als Abraham zijn eerstgeboren zoon moest offeren. Weer diezelfde boodschap. Omdat de Bijbel wil laten zien, de verlossing kan alleen maar plaatsvinden door de dood van de eerstgeboren zoon. En hoe oud was die eerstgeboren zoon? Hebben we het daarover gehad? Hoe oud was Isaac toen hij geofferd moest worden? In de 30 jaar. 37 jaar. In de Hebreeuwse tekst zit er een hint die dat laat zien. Ten tweede, meteen na het verhaal van het offer, wordt zijn moeder begraven. Dat gaat in één adem gaat er door. De begrafenis van zijn moeder wordt meteen daarna genoemd. De mondelingen overlevering vertelt zelfs dat toen hij terugkwam, dat zijn moeder al gestorven was en ze gelijk Sara gaan begraven. Maar we weten hoe oud Isaac was, hoe oud Sara was toen Isaac geboren werd. En we weten ook hoe oud ze was dat ze stierf. En dan kun je uitrekenen hoe oud Isaac was op dat moment. En dan kom je inderdaad ook op die 37. Dus we hebben 2 manieren waarop je op die 37 kunt komen. Zult u zeggen, is dat nou zo belangrijk? dat heel belangrijk. Want op zondagschool hoor ik wel eens dat kinderen verteld wordt dat Isaac een klein jongetje was. En dat het één van de dingen is die God haat, zijn het kinderoffers. De kinderoffers, dat is nou juist de reden waarom Israël het land uitgegooid is, notabene. Omdat in dat Kehinomdal daar een hol beeld gemaakt werd, de Moloch, waarin de kinderen geofferd werden. Israël had dat overgenomen van de buurvolken. En Heere God zegt dan, ik gooi jullie mijn land uit omdat jullie mijn land verontreinigd hebben. Dan spreekt God over zijn land. En als we dat zien, dat... Moet ik even kijken wat ik wou zeggen. 37. Dank u wel. Als je kijkt naar het feit dat 37 boven de 30 is, dat betekent dat je de leeftijd van volwassenheid hebt bereikt. Dat betekent ook dat je al zo nee kunt zeggen tegen je vader. Dat je zelf kunt kiezen of je die beker leeg wil drinken of niet. Je hebt een keuze. Interessant is dat die Joodse bronnen vertellen over dit verhaal, dat als Isaac daar loopt met het hout op zijn rug om geofferd te worden, dan loopt hij daar als iemand met het kruis op zijn rug om gekruisigd te worden. Dat is een Joods commentaar op dit verhaal. Als je dan ziet dat later, u weet het, het offer gaat niet door, dat de Heere God zegt, ik ga zelf op deze plek in een offer voorzien. En wat is er later op die berg gebouwd? We lezen in Kronieken dat op Moria de stad Jeruzalem ligt. En in Jeruzalem heeft God zelf in een offer voorzien. En dan zie je weer dat Isaac duidelijk weer die heenwijzing is naar de Heer Jezus, die ook boven de 30 was toen hij zijn leven aflegde. Dat wordt expliciet vermeld in de Bijbel. Hij had dus de leeftijd, je was in de tijd van de Bijbel op je 30ste volwassen. En dat was ook de leeftijd dat je als priester ging dienen, meestal tot je 50ste. Als de Bijbel spreekt over een oude man, dat is iemand van 50 of daarboven. Dus dan weet u dat ook. Dus de oudere bij de poort. Ja. Maar, het is allemaal voor weer erg aangesproken, geloof ik. Maar dan ziet u weer die parallel. En die dood van die eerstgeborene. En ook weer dat het niet een kind is, want de Heer Jezus had ook zelf de keuze bij de Vader. Leg ik dit af? Ga ik het volgen? Ga ik het doen? Of niet? Dan lezen we verder. We zien dan ook dat hij zegt, ik heb vurig begeerd dit paascha met u te eten, eer ik lijd. Hij wist wat er zou gaan gebeuren. Hij zegt, eer ik lijd. Dus hij wist dat hij zou gaan lijden. Ziet u dat? En toch zegt hij, ik heb er naar uitgezien. Dat is heel erg moeilijk. En het moet ook heel dubbel voor hem zijn geweest. Aan de ene kant dat verschrikkelijke wat gaat gebeuren. Aan de andere kant, de Hebreeënbrief zegt dat zo mooi. Hij zag de vreugde die voor hem lag. Daarom heeft hij het ook gekund. Daarom heeft hij het voor kunnen houden. En die vreugde was dat de Vader zijn kapotte schepping, de mensen die hij was kwijtgeraakt, waar hij zijn levende adem in geblazen had, weer terugkreeg. Die kostbare schatten van hem die hier zitten, die allemaal, zoals u in het begin van de avond gehoord hebt, uniek zijn. Mag dus niet meer zeggen, voor mij heeft God wel een ander. Nee, u bent uniek, God heeft geen ander voor u. En God heeft een plan voor uw leven. En daarom bent u waardevol voor hem. Want een huis waar je zomaar een steen uit weglaat, ja, dat tocht niet alleen, maar ik denk dat dat ook niet zo stevig is. En zeker als we heel veel stenen missen. Dan gaat het verder, want ik zeg u dat ik voorzeker niet meer eten zal voordat het vervuld is in het Koninkrijk God. En hij nam een beker op, sprak de dankzegging uit en zei, neem deze en laat hem bij u rondgaan. Weet u wat mij nou opvalt, wat hier staat in vers 17 is het. Hij nam een beker op en sprak de dankzegging. Er staat niet, hij sprak een dankzegging. Als u aan mijn neefje van 10 zou vragen, wat is de dankzegging voor de beker? Dan zou ik u zo kunnen vertellen. Gezegend zijt gij, Heere onze God, eeuwige Koning, schepper van de vrucht van de wijnstok. Wordt de beker dus gezegend? Nee, je zegent God. De zegen over de beker is een gebed waarbij je God prijst. Ja, en je prijst niet de beker. Ja? Zegenen in het Hebreeuws komt van een werkwoord wat eigenlijk betekent de knieën buigen voor iemand. Ja? Dat doe je niet voor een beker, maar dat doe je wel voor God. En ik vind het altijd heel interessant om te zien, als ik in een christelijke samenkomst ben, dat mensen dan het brood en de wijn gaan zegenen. Of je bij mensen thuis komt, Heer, zegen deze spijzen aan me. Ja? Maar als u in een Joods gezin komt, dan zult u zien dat de zegen over het brood is. Gezegend bent u, Heer, onze God, eeuwige koning, die het brood uit de aarde doet voortkomen. Zegent God. Ja? En wat u ook ziet is dat in die zegen over de beker dat gezegd wordt, gezegend zijt gij, Heer, onze God, eeuwige koning, schepper van de vrucht van de wijnstok. Heb je weer zo'n discussie. Moeten we nou wijn gebruiken bij het avondmaal, of moeten we nou druivensap gebruiken? Hele gemeenten scheuren daarop. En denk ik, hier staat de bracha, de zegenspreuk, we noemen het een bracha in het Hebreeuws. Sorry, ik zal moeilijke woorden gebruiken, maar die vreest over de vrucht van de wijnstok. En of u die vrucht nou laat gisten of niet, dat wordt, daar gaat het helemaal niet om. Daar gaat het helemaal niet om. Dat is niet het wezenlijke. Ziet u dat?